Zijn goede naam, vrienden.
Goedenavond.
Mag gebruikt. We zijn hier alweer nog onfeilbaar. We hopen dat u zelf nadenkt. Maar deze keer zitten we een beetje aan de boekhoudkundige kant. Dankzij het onderwerp dat u hebt gesteld. Namelijk de balans van twee wereldoorlogen. Nu is dat op zichzelf niet zo gek. Er zijn twee wereldoorlogen geweest, zeg maar binnen 25 jaar. En beide wereldoorlogen hebben heel grote veranderingen veroorzaakt. Als we kijken naar de Eerste Wereldoorlog, dan is dat eigenlijk de oorlog die onder meer de vrouwenemancipatie op gang heeft gebracht. En daarnaast grote veranderingen in de industrialisatie. Kijken we naar de Tweede Wereldoorlog, dan blijkt dat dat voornamelijk een technische oorlog is geweest. Het aantal technische ontwikkelingen in die periode is bijna onvoorstelbaar. En daarnaast hebben we te maken met een decolonisatieproces tot inzet. We krijgen te maken met een totale mentaliteitsverandering. En indirect daardoor een verandering in bestuursvorm. Die laatste is bijvoorbeeld in Nederland niet zo erg opvallend. Maar er is toch wel, dacht ik, enig verschil tussen bijvoorbeeld Colijn, Den Uyl en Lubbers. Het welk natuurlijk ook elders herhaald kan worden. Er is ongetwijfeld een heel groot verschil tussen zeg maar Roosevelt en onze tegenwoordige filmster Reagan. Maar ja, tegenwoordig zijn antiquiteiten in de USA, ik kan het begrijpen. Laten we eens gaan kijken dan waar we mee te maken hebben voor de Eerste Wereldoorlog. Zekere crisisverschijnselen worden eigenlijk onderdrukt. Er is een zeer grote arme onderlaag. Daarbovenop ligt een wat gematerde middenstand. En daarboven hebben we een toplaag die sedert de 80e jaren, 1880 dus, is samengesteld uit zeg maar industriëlen en adel. Dat is overal zo. Uitzondering USA, daar is de geldadel de enige. In deze periode is er een enorm machtsbesef bij de leidende figuren. En wanneer die wereldoorlog uitbreekt, dan is dat eigenlijk een Habsburgse familiekwestie die meteen wordt uitgevochten. Want Duitsland had ongetwijfeld een andere houding aangenomen als Wilhelm zich niet door zijn familie tekort gedaan gevoelde. En bovendien, de man had een klein beetje een Napoleon-complex. Alleen noemde hij Napoleon Friedrich Barbarossa, maar het kwam op hetzelfde neer. In die oorlog was men eigenlijk gewend en dacht men in de termen van de bewegende strategie. Oprukkende troepen, ruiteraanvallen. En er zijn verschillende fronten waar de cavalerie nog een heel grote rol heeft gespeeld. En de brede artillerie was ongetwijfeld de praktisch enige die in het begin van die oorlog een rol speelde. Daarnaast kende men grote fortificaties. Maar ook deze bleken dus uiteindelijk niet bestand tegen het geweld van steeds nieuwer wordende wapens. Er kwamen betere geweren, betere pistolen, betere en grotere kanonnen. Er werden kanonnen ontwikkeld, spoorweggeschut onder meer, dat afstanden kon afleggen van 150 kilometer. Met de juiste lading aan de juiste granaten. Het was mogelijk om vanaf de Franse kust granaten te werpen naar Dover. En dat is inderdaad gebeurd. Het is duidelijk dat men krampachtig zocht naar een middel om op een of andere manier de zaak op te lossen. Maar van een werkelijk gemechaniseerd leger, gemotoriseerd, etc., zoals tegenwoordig, was geen sprake. De ellende begint eigenlijk wanneer de grote slag begint aan de Somme. Legers zijn ingegraven, staan tegenover elkaar, kunnen wel eens een klein voordeel halen, raken het de volgende dag kwijt. Aan beide kanten wordt gezocht naar een oplossing. De Engelse oplossing is bekend, de tank, oorspronkelijk moet ik erbij zeggen een schuilnaam. Het ding had een andere titel dus, die is vergeten. En de Duitsers waren bezig met hun chemische industrie. En kwamen onder meer tot de ontwikkeling van verschillende gifgassen, waarvan het voornaamste en gevaarlijkste mosterdgas was. Je zult zeggen, ja, wat heeft dat te maken met een balans? Ja, maar in die tijd is bijvoorbeeld de chemische industrie veel belangrijker geworden. In deze periode van de Eerste Wereldoorlog zijn een groot aantal nieuwe staallegeringen ontwikkeld, daarnaast nieuwe metaalverwerkingsprocessen. Een ander, toch ook belangrijk punt, voor het eerst werd gedacht aan vrouwenarbeid buiten het huishouden, tenminste op grote schaal. De wereld die overblijft wanneer uiteindelijk Duitsland is verslagen, is een wereld waarin de adel eigenlijk haar macht verloren heeft. Alleen wanneer ze rijk is, kan ze zich handhaven. En voor de armeren, ach, het is een bekend en oud liedje, arme gigolo, kleine gigolo. Dan wordt de kost wel op een andere manier verdiend. Kijken we wat eruit voortkomt. Een enorme behoefte aan geld. Daardoor een grote neiging tot speculeren. Nou, dat is ook geen groot probleem uiteindelijk. Want, wat is er gebeurd? De generaals hebben eveneens gespeculeerd. In vele gevallen, met mensenlevens. Nu speculeert men op de markt. Rusland is in een revolutie verzeild geraakt ondertussen, mede dankzij het u waarschijnlijk bekende feit dat de man die later ineens zou heten, met een trein door Duitsland, een geblindeerde trein, werd vervoerd om de opstand tegen de Mensheviki, die toch nog van plan waren om de eer van Rusland te redden, zelfs als de tsaar aan moest geloven, als het ware te verslaan. Het resultaat is de geschiedenis van de Bolsjewiki en daarmee gelijktijdig het begin van deze enorme spanning die op het ogenblik nog in de wereld bestaat. Want wat gebeurt er? Er is in Rusland na de revolutie strijd tussen een groot aantal verschillende legertjes. Wit-Russen, Kozakken en revolutionairen. Maar minder bekend is dat aan hun zijde hebben gestreden Engelse korpsen vrijwilligers, Amerikaanse korpsen, dat Amerika oorspronkelijk via Siberië later ook langs andere wegen geprobeerd heeft om alle Wit-Russische troepen van geld, wapens en goederen te voorzien. Dat is nog steeds niet vergeten. In Rusland ontstaat een proces dat ik zei met enige aarzeling toch een enorme democratisering wil noemen. Gelijktijdig, bij degenen die het buitenland gekend hebben, is er een groot minderwaardigheidscomplex. Er begint in Rusland een betrekkelijk wreed proces waarbij iedereen moet worden aangepast, maar gelijktijdig de mensen moeten leren. Ze moeten eindelijk ophouden met analfabeten zijn. En in de grote steden leert men meer en meer ook vreemde talen. In de Verenigde Staten heeft men overwinning behaald, men is trots. Gelijktijdig voelt men zich nu als bevrijder ook enigszins verantwoordelijk voor Europa. Dat wil zeggen dat het isolationisme in de Verenigde Staten een beetje op zijn retour komt. De klap van Wall Street is natuurlijk ook voor de Verenigde Staten onvoorstelbaar. Maar wat gebeurt er bijvoorbeeld in Duitsland? De markt wordt praktisch waardeloos. Er is een tijd geweest dat je een pakje sigaretten kon kopen met een biljet van 10.000 mark. Maar na enige tijd moest je er 4 miljoen voor neerleggen. Ik zeg dit maar om u een begrip te geven van de verhoudingen. In deze tijd ontstond in Duitsland een enorm ressentiment. Er zijn verschillende revoluties. Duitsland wil eigenlijk niet, zoals onder meer Stresemann wil, proberen om met Oost en West goede vrienden te zijn. Oh nee, Duitsland wil zichzelf zijn. De vrijkorpsen en dergelijke die ontstaan, de eerste poging tot revolutie stamt er uit 1923, is eigenlijk niets anders dan een verzet tegen een situatie waar men niet tegenop kan. Er is niets, zelfs geen werk. Er zijn grote industrieën, maar die worden voor een groot gedeelte door buitenlands kapitaal mede in stand gehouden en zijn niet bezig te denken aan de arbeider. Ze denken alleen aan winst. De politici zijn onderling aan het kiften en proberen om de Rijksdag uiteindelijk tot een werkelijke regering te maken. De scènes die daarvoor vallen, zou u tegenwoordig kunnen zien in het Franse parlement zo nu en dan, wanneer er iemand een beetje haaster is. Zelfs in België hebben ze, naar ik meen, een dergelijke veldslag gehad. En het zou me niet verbazen wanneer het in Nederland ook nog een keer zover komt. Maar dat is waarschijnlijk pas over 50 jaar. Realiseer u wat er is gebeurd. Een totale omwenteling van industriële verhoudingen. Industriële opzet. Opkomst van vakbonden. Het verzet van de arbeider tegen een uitbuiting. Een toch steeds verdergaand verlies van respect voor zowel de legermacht als voor de burgerlijke autoriteiten. Het is allemaal zo groot nog niet. Maar overal is oproer. Als u dacht dat Amsterdam zich kenmerkt door relletjes, dan wil ik u eraan herinneren dat er ook nog eens een paling oproer is geweest. En dat de werkelozen een complete veldslag hebben gevoerd toen er aardappelen ter verdeling werden aangevoerd en zij niets te eten hadden en moesten wachten tot er wat kwam. Dat hebben ze het maar genomen. Wanneer je al die dingen voor de geest had, dan kun je zien dat de manier van denken enorm veranderd is. Gelijktijdig zijn er allerhand producten en regeringen gekomen, verwerkingsprocedees, die in een oorlog voor wapens gebruikt worden. Maar als je nou een heel stel stansen hebt en je weet niet wat je ermee moet doen, want er zijn geen granaathulzen meer te stansen en daarna te slijpen. Je maakt blikken speelgoed. De Duitse industrie is er erg sterk in geweest. De ommekeer naar het blikken speelgoed, die we zien ongeveer in 1924, leert echter de mensen ook weer om op een andere manier te werk te gaan. Het handschilder is er al snel uit, maar leert patronen te spuiten. Men leert processen te automatiseren. Maar moet goedkoop, goedkoop. En als je dan kijkt naar de Eerste Wereldoorlog, zeg je, er is een nieuwe manier van materiaalbehandeling ontstaan. Industrieën richten zich steeds meer op het volk en niet hoofdzakelijk op de elite. Iets wat Ford ook heeft gedaan, zoals u weet. En daarnaast de verhouding tussen gezag, regering, gekroond hoofd en volk is veranderd. En daarmee zitten we in de periode tussen deze twee oorlogen. Ja, als u niet interesseert, zegt u het maar. Maar u hebt een balans gevraagd. En dat impliceert een historisch overzicht. Goed. De ontevredenen in Duitsland worden langzaam maar zeker samengebundeld in iets wat je SA leert noemen. In feite een soort particulier legertje, officieel bestemd voor ordediensten tijdens vergaderingen. In feite een groep van straatvechters, van oud-soldaten, kortom, mensen die weten wat vechten is en die een enorme haat hebben tegen iedereen die ze in de steek heeft gelaten. Aan het hoofd daarvan een man die ze de Führer noemen. Een man die enorm aan zichzelf getwijfeld heeft en die eindelijk in zichzelf is gaan geloven toen hij zag hoezeer hij de mensen op kon zwepen. Hitler wordt in deze periode langzaam maar zeker de schreeuwende demagoog met het snorretje. Er ontstaat een strijd om de macht. Men probeert om volgens de wet, zoals dat heet, in de Reichstag binnen te komen. Op dat ogenblik worden natuurlijk allerhand belangen in het geding gebracht. Maar gelukkig, er is een zekere Hindenburg. Een generaal die misschien van strategie verstand heeft, maar niet van politiek. En die deze nieuwkomeling dan wel onder zijn vleugels zal nemen, want wij hebben toch ook deze sterke mannen nodig. Nou ja, en daarmee begint het verhaal dat u allemaal kent. Het verhaal van het fascisme. In Nederland, pogingen om de zaak een beetje te veranderen, de werkeloosheid voor een groot gedeelte te overwinnen. In die tijd had je, hoe heette dat ook weer, dienstuitvoering werken, geloof ik, hè? Een heidemaatschappij. Verschillende projecten waarbij werkelozen worden ingezet. Ze kunnen dan een maand werken, worden goed gevoed, hebben wat geld en kunnen dan weer in de steun. Men probeert het. Maar er is nog steeds die mentaliteit van, ik heb mijn onderneming en ik moet eerst mijn winst maken. En dat was moeilijk in de jaren. In de USA zien we allerhand projecten om eveneens daarvoor komende werkeloosheid van grote omvang een beetje te bestrijden. Het is hier Roosevelt in zijn eerste periode die de grootste maatregelen neemt, een project ontwerpt voor onder meer stuwdammen, waterregulering, bestrijding van dustbowl-verschijnselen, wat iets meer is. Hij slaagt er aardig in, maar de grote later internationals weten dat ze in Amerika alleen niet veel kunnen doen. Bovendien is Amerika te duur. Ze hebben daarom geleerd zich op bepaalde producten te gaan richten. Auto-industrie bijvoorbeeld. Bepaalde luxe producten worden in overmaat geëxporteerd. Daarnaast massaproducten die men goedkoper kan maken, zoals bijvoorbeeld tarwe. Hier ontstaat het gevoel dat je eigenlijk in Europa een afzetmarkt hebt. en de behoefte om daar enig gezag te laten gelden. Hetzelfde ontwikkelt zich in Zuid-Amerika, waar allerhand grote zaken als International Foods Consolidated en Anaconda Copper en zo, dus bepaalde landen waar ze belangen hebben, in feite regeren. Amerika voelt zich meer en meer het geweten, maar gelijktijdig ook de wet van de wereld. En daarin schuilen een aantal moeilijkheden. Gelukkig blijft het midden van de States nog steeds sterk isolationistisch gericht. Wanneer dan uiteindelijk het conflict uitbreekt in Europa, zijn de Amerikanen niet onmiddellijk bereid om daar wat aan te doen. Alleen al het feit dat er een bondgenootschap bestaat tussen Japan, Rusland en Duitsland, Italië hoorde er ook bij, maar ja, dat was Deutsche Deutsche Vita. Dus houdt eigenlijk de mensen terug. Ze zeggen, ja, maar dat zijn onze markten, daar kunnen we toch niet tegen gaan vechten. Pearl Harbor, dat is u bekend. Maar ondertussen hadden de staatslieden al lang begrepen dat Amerika betrokken zou worden in die oorlog. Kon haast niet anders. En dus was men bezig met de voorbereiding van allerhand technieken. Het was belangrijk bijvoorbeeld niet alleen radar te hebben, maar men moest radar hebben die transportabel was. Nadeel van de overigens in Engeland eerst opgestelde radar in, ik meen, 42, was dus dat ze moeilijk zoal verplaatsbaar was. De Amerikanen doen er wat aan, ontwerpen radarwagens. Dat impliceert weer geheel nieuwe technieken. Gelijktijdig gaan ze bezig met de mogelijkheid om dingen en masse te fabriceren. In enkele gevallen zijn het voor je normaal doen krankzinnige projecten. Denk eens aan de Victory-schepen, die in feite uit gewapend beton hun huid zagen bestaan. Toch gelukt het. En er is vraag. De metaalverwerkingsindustrie maakt overuren. Heel Amerika is aan het werk. Munitie kan worden afgezet, zoveel als je maar wilt. Wapens moeten ontwikkeld worden. Steeds nieuwere wapens. Steeds nieuwe, snelle, grotere mondingssnelheid. Grotere richtgetrouwheid. Er moeten luchtafweerkanonnen ontwikkeld worden die gemakkelijker te hanteren zijn. Men ontwerpt totaal nieuwe, op de gyroscoop gebaseerde kamwerken die op betrekkelijk eenvoudige wijze een kanon in de stoel kunnen zetten, waarna dat kanon door de schutter of zijn helper zelf voortdurend kan worden bijgericht in alle richtingen. Vliegtuigen. Vliegtuigen waren wel ontwikkeld, maar men heeft behoefte aan meer laadvermogen. Dus ontstaan er grotere vliegtuigen. DC-3 is het begin. Vliegtuigen moeten bewapend worden. Er moeten nieuwe bewapeningstechnieken, maar ook communicatietechnieken ontwikkeld worden. Denk eens aan de vliegende forten. Zeker, een deel van de wereld valt in puin. Dat is waar. Maar in tegenstelling met de Eerste Wereldoorlog is er eigenlijk geen grote euforie. Geen gevoel van, en nu gaan we het even maken. Het is of de toespraak van Churchill, ik kan u niets anders beloven dan bloed, zweet en tranen, nog doorklinkt in de naoorlogse jaren. De heropbouw van Europa, mede gefinancierd en door levering van goederen gestimuleerd vanuit de Verenigde Staten, brengt inderdaad zelfs Duitsland in betrekkelijk korte tijd op de been. En er is in die tijd een zekere mate van armoede, maar niet meer de armoede van voor de Eerste Wereldoorlog. De armen zijn georganiseerd. De werkers hebben aandeel aan het werk, aan de fabrikage, aan het product. Ze hebben aandeel aan alles. Ze zoeken naar zeggenschap, hebben hun eigen partijen. En daardoor wordt langzaam maar zeker ook het welvaartpeil van de arbeider aanmerkelijk hoger. En ieder heeft het over de rechten van de mens. Uiteindelijk, als er nu nog is, wordt dat vastgesteld. Iedereen heeft het over de rechten van het individu. En is het een wonder dat het idee plichten daarbij langzaam maar zeker in het vergeetboek raakt? Wanneer we deze hele historische ontwikkeling nagaan, dan zien we dat met het toenemen van de gemiddelde welvaart eigenlijk twee dingen op gang komen. Enerzijds de steeds toenemende behoefte naar wat men schaalvergroting noemt. Met andere woorden, grotere bedrijven, grotere instellingen, grotere macht, en vergeet dat een olifant niet zo vlug kan springen als een vlo. Daardoor krijgen we te maken met een in feite geïnstitutionaliseerde wereld. Voor alles zijn instellingen. Bedrijven hebben allerhand dingen waar je vroeger nooit aan gedacht zou hebben. Bijvoorbeeld een apart medisch centrum, een aparte sociale dienst, een apart kantinebedrijf, compleet met catering soms. Het is onvoorstelbaar. Maar het snellere vervoer dat de Tweede Wereldoorlog op gang heeft gebracht, wordt nu gebruikt voor de burgers. Grenzen worden steeds minder belangrijk. O ja, belastingtechnisch. Wat betreft het nationaal gevoel zijn ze nog zo belangrijk als ooit. Maar voor de rest. Vroeger was een Hollander die in Amsterdam woonde en naar Purmerend was geweest een groot reiziger. Nu is iemand die in Amsterdam woont en die even naar Ibiza gaat een vakantieganger. Men leert andere volkeren kennen. En ook de technieken die in die tijd ontwikkeld zijn, krijgen langzaam maar zeker een ander gebruik. Bijvoorbeeld, ja, er is televisie geweest. Onder andere een Nipkow-schijf. Iets wat dus om een grote tentoonstelling in Berlijn, ik meen in 27 of 28 al, gedemonstreerd werd. Maar men heeft nu, voor de radar, in feite beeldbuizen moeten ontwikkelen. En iemand komt op het idee dat je er ook wat anders op kunt projecteren. Met veel moeite wordt een eenvoudige camera ontwikkeld. Die camera wordt aangesloten en ja, je kunt een beeld laten verschijnen op de beeldbuis. Een paar jaar later komt de televisie. O ja, ze is nog steeds met een klein beeldje, een hele lange buis. En nog steeds is het heel erg moeilijk om iets te ontvangen. Maar ja, men gaapt al van bewondering als er een dame komt die ze nu en dan een prentbriefkaart laat zien. Ja, dat is wat anders dan tegenwoordig, hè? Tegenwoordig slaap je tenzij er een oorlog is. Dan zeg je, zet het geluid af. Maar realiseer u even. Al die vooruitgang in telecommunicatie, grotendeels in haar aanleg verder ontwikkeld dankzij de Tweede Wereldoorlog. Anders was het nog niet zo ver. Dan stond u nog steeds te zwengelen aan de telefoon. Elektronica, zeker. Maar elektronica, zoals ze was voor die wereldoorlog, was in feite allemaal wat onbeholpen. Het was allemaal zwaar, erg degelijk, zeker. Maar voor de rest, er waren nog geen ontwerpers aan te pas gekomen. En de pogingen van de mensen van het Bauhaus bijvoorbeeld, om bepaalde instrumenten een klein beetje meer vorm en gestalte te geven, waren op de behoefte aan plus en antimacassar gestrand. Maar ja, de pluche was verbrand. Dan die makassers, die waren gebruikt voor andere doeleinden of geruild bij de boer. Dus vernieuwing, nieuwe vormgeving, nieuwe denkbeelden ten aanzien van woningen, meubileringen. Onder meer komt die enorme flatneurose bij de architect op. Ze schijnen niet meer te kunnen denken in andere termen dan stapelplaatsen voor mensen. En daarbij voelen ze zich genoopt om aan die mensen toch te denken. Het gevolg is een vormgeving die sterk utilitair is en waarbij, in Amsterdam heb je er bijvoorbeeld nog voorbeelden van, de bouw van arbeiderswoningen van eens, waarbij men zei, ja, maar het moet een ontwerp zijn, de mensen moeten maar blij zijn dat ze erin kunnen wonen, ook als het niet ideaal is, hè, is voorbij. Het spoorwegnet ligt praktisch in puin. Niet alleen hier, in de meeste landen, behalve Engeland. Het gevolg is dat men begint na te denken over modernisering. Vergeet niet, elektrische treinen hebben er ook al gelopen voor de Tweede Wereldoorlog. Zelfs betrekkelijk veel. Maar nu is men vrij om bepaalde baanvakken die toch hersteld moeten worden, al meteen aan te passen. De moderne mogelijkheden zijn mede te danken aan de ontwikkeling de laatste 2 jaar van de oorlog, vernietiging, en de daaropvolgende 5 jaar reconstructie. Dat nu bepaalde trajecten niet meer voldoen aan de eisen, omdat je er geen 160 of 180 kunt rijden, nou ja, goed. Overal waar men met grote afstanden heeft te maken, kan dat van belang zijn. En bijvoorbeeld in Frankrijk legt men op het ogenblik speciaal de voorbestemde tracés aan. Maar elders ook. Maakt niet zoveel uit. En dan kijk ik naar wat er is gebeurd. En nu ga ik mijn balans opmaken. Ik hoop dat u het zover redelijk aanvaardbaar en interessant hebt gevonden. Vrijer denken. In de Tweede Wereldoorlog zijn de mensen geconfronteerd met zoveel dingen waar ze vroeger nooit over hadden gedacht, dat de schotjesgeest tussen bepaalde godsdiensten afbreekt. Maar dat ook heel veel mensen zeggen, ach, te spreken over een God die liefde is, is mooi, maar kijk eens wat ons gebeurd is. Vrijer denken. Helaas nog niet altijd kritische denken. Daardoor een vrijere ontwikkeling in de sociale structuur. Grotere belangrijkheid voor het individu. Daardoor een voortdurende druk op de regentenmentaliteit die altijd dus het bewind heeft gevoerd. Niet alleen in Nederland, maar in praktisch alle landen. Maar met je Thatcher is er nog een restant van. Geestelijk vrijer geworden, gaat men veel meer dan vroeger zich bezighouden met de werkelijke betekenis van bijvoorbeeld Oosterse filosofie. Het was er voor de Tweede Wereldoorlog ook, denk aan de werken van bijvoorbeeld Nico van Zuchtelen, Nederlander. Maar nu gaat men zich er intens mee bezighouden. Er ontstaan als het ware nieuwe trends. De jeugd voelt zich niet meer geketend aan de oudere generatie en imiteert ze. Nee, ze probeert juist zich daar tegenover op te stellen. Er is de revolutie van de jongeren, uitmondende in bijvoorbeeld Nederland in de Oranje Vrijstaat. Maar in andere landen als Duitsland, in verschillende jeugdbewegingen, die zich los proberen te maken van datgene wat eens in Duitsland de wandervogels en de Boy Scouts in Engeland waren. Restanten blijven bestaan. maar er komt een vrije cultuur. De jeugd krijgt beschikking over meer mogelijkheden, want in het begin is er werk genoeg. En ze vraagt naar vernieuwing. Industrieën worden uit de grond gestampt die steeds nieuwe producten brengen. Er worden steeds nieuwe gimmicks en gags bedacht. Maar ondertussen wordt daardoor wel de plooibaarheid groter, juist van de midden- en kleine bedrijven. Want die kunnen daarop gemakkelijker inspelen dan de grote concerns, die weliswaar proberen om trendmakers te zijn, maar daarin niet altijd slagen. De wetenschap is in Jorlo geconfronteerd met hele reeksen van nieuwe ervaringen. De medische wetenschap heeft bijvoorbeeld wat betreft de chirurgie en dergelijke in beide wereldoorlogen reuze 7 mijlstappen vooruitgemaakt. Maar ook medicatie. Wanneer u denkt dat een Duits product tegen infecties, hoe heet het, Prontosil, op zwavelbasis overigens, eigenlijk ontworpen is omdat men een medicament wilde hebben dat in een oorlog algemeen bruikbaar zou zijn. Wanneer u zich realiseert hoe ook allerhand andere middelen tegen infecties tot penicillinum toe eigenlijk mede onder druk van de situatie ontwikkeld zijn, dan zult u met me eens zijn, er is heel wat gebeurd. Dan kijken we naar, voor ons belangrijk, de ontwikkeling van geestelijke invloeden en bewegingen. In de oorlog was het kruishout een goede en eenvoudige vervanger van het ganzenbord, die bovendien de mogelijkheid verschafte om goede berichten over de toekomstige nederlaag van de Duitsers te vernemen. Nederland. In Duitsland, kruisenbord en mediums waren een goed middel om dan toch het een en ander te vernemen over degenen die aan het front waren. Helderziende bloeien op, astrologen, of schoon niet officieel, in Duitsland gaat het allemaal sub rosa, en in Nederland gaat het een beetje onder de toonbank nog, worden steeds belangrijker. Men gaat begrijpen dat het paranormale wel degelijk invloed heeft in het leven. En we zien bijvoorbeeld een werkelijke studie van de parapsychologie, pas goed ontstaan, behalve in Engeland, waar ze al zeg vanaf 1909 bestaat, zien we dus in alle landen ontstaan. Hierdoor krijgen ook andere denkbeelden, andere zienswijzen, steeds meer nadruk. De maatschappij is minder dogmatisch aan het worden. Dan moeten we daarnaast nog stellen het scheppen van een solidariteitsgedachte, vroeger het eigendom van de arbeiders, maar langzaam maar zeker geworden tot een soort nationale plicht, heeft in vele landen ook bijgedragen tot een andere waardering voor het gebeuren in de maatschappij. En heus niet altijd de meest gunstige. Positief, beide wereldoorlogen hebben een vooruitgang veroorzaakt die anders 2 tot 3 eeuwen tenminste gevergd zou hebben, zowel op sociaal, mentaal, wetenschappelijk gebied als ten aanzien van godsdienstrevisie. Maar ja, overal waar je een creditrekening opmaakt, staat er een debetkolom tegenover. Men heeft nooit begrepen in deze oorlogen waar het werkelijk om ging. Punt 1. Punt 2. Men heeft in deze jaren zich steeds meer bezig gehouden met idealen, met droombeelden. En die gewoonte is men nog steeds niet afgewend. In de derde plaats. Men voelde zich tijdens de oorlog aan alle kanten belangrijk door hetgeen men was, ofschoon men niet wist wat men deed. Deze neiging is in vele landen blijven bestaan. Het gevoel van solidariteit was oorspronkelijk de zorg die je hebt voor anderen. Maar wanneer dat een gewoonte wordt, wordt het het recht dat je hebt om anderen met jouw problemen op te schepen. Ten laatste, de industriële megalomanie, de behoefte om alles steeds groter, steeds sneller, steeds beter te doen, heeft niet alleen gevoerd tot nieuwe producten. Ze heeft ook gevoerd tot een enorme verstarring. Ze heeft gevoerd tot overproductie op praktisch elk gebied. Dit is niet verantwoord en betekent een aantasting van de feitelijke economische structuur van alle grote industriestaten. Dit in de nabije toekomst. Als ik de balans maak, dan zeg ik mensen, jullie zouden nooit zo ver zijn gekomen als je nu bent, zonder die oorlogen. Maar gelijktijdig zou je misschien beter beseft hebben dat jij er bent niet als een manipuleerbaar deel van een gemeenschap, maar als een persoonlijkheid die in de gemeenschap zijn belangrijkheid zelf moet bewijzen en waarmaken. Er is veel goed, er is veel kwaad. Juvernes reis naar de maan is nu een nachtprogramma van de televisie geworden, waarin u Amerikaanse astronauten voor het eerst onbeholpen kunt zien rondhuppelen rond een vlag die ze moeizaam proberen op te richten en die een stokje nodig heeft om hem vast te houden, omdat er geen atmosfeer is. Een wereld waarin iedereen, zonder dat hij het helemaal beseft misschien, besmet is geraakt met fascistische ideeën. Het denkbeeld dat als je hard genoeg schreeuwt dat je gelijk krijgt. Het denkbeeld dat alle middelen geoorloofd zijn om jouw denkbeelden door te zetten. Het denkbeeld dat mensenlevens eigenlijk niet zo belangrijk zijn als je maar gelijk krijgt. Maar daardoor ook een aanstoot voor nieuwe ontwikkelingen. Het denkbeeld van samen zijn, samen werken, samen doen, zonder verplichtingen en contracten, maar gelijktijdig met een volledige inzet van je persoonlijkheid. Twee wereldoorlogen hebben een groot voordeel geschapen voor een mensheid die op de drempel van Aquarius staat. Dat is mijn conclusie. Hebt u vragen?
Dus het Aquarius-tijd wil ik dat later begonnen, als dit niet gepasseerd was geweest? Dat ook
nee, maar op het ogenblik rekenen we met een aanloopperiode na een werkelijke verandering dus van ongeveer 200 jaar. Wanneer die oorlogen er niet zouden zijn geweest, dan zou die periode waarschijnlijk 700 jaar bedragen hebben. Voldoen?
Ja.
Nou, het schijnt dat u allemaal sprakeloos bent.
Is er van de andere zijde uit deze oorlog gepusht, laat ik het zo zeggen, om deze ontwikkeling...
Nee.
Tot stand te brengen?
Nee, dat kun je zelfs niet doen. Wanneer je behoort tot het licht. Hè? Zoals u dat noemt dan. Of de goede jongens kun je ook zeggen. Dan is één wet boven alles belangrijk. Dat is dat je niet in mocht grijpen in de vrije wil van anderen. Dat betekent dat je niet kunt pushen. Dat je niet even kunt veroorzaken. Maar ongetwijfeld is er mede van onze zijde verschillende malen ingegrepen in die oorlog, onder andere door weersveranderingen tijdig te veroorzaken, door inspiratie te geven aan verschillende personen, en daarnaast door duidelijk te maken wat iets is. En dat heeft het vertrouwen, het zelfvertrouwen van het Duitse volk zeker evenveel ondermijnd als alle Amerikaanse bombardementen en Engelse bombardementen. We hebben dus wel iets gedaan. Maar we hebben alleen maar feiten gegeven. Geïnspireerd, laten zien. Bepaalde natuurlijke zaken, iets versneld of iets vertraagd. Dat wel. Maar meer hebben we niet gedaan. Maar ja, weet u waarom?
Ontwikkelingen tegenhouden bij het ontwerpen van een atoombom?
Nee, dat kun je niet. Omdat de ontwikkeling van de atoombom, zo vreemd het mogen klinken, terug te volgen is tot ongeveer 2700 jaar voor Christus in China. Waar het eerste denkbeeld over kleinste delen al ontstaat. En dan zouden we bij de Grieken hebben moeten ingrijpen. Huh? Dus nee, dat kun je niet. Dat is een deel van de ontwikkeling. Het enige wat je kunt proberen is te zorgen dat een ontwikkeling niet verder gaat. Als u weet hoeveel strijdgassen er op het ogenblik beschikbaar zijn, zou u rillen. Maar ze worden niet gebruikt. Enkele uitzondering. Dat is bij mensen die eigenlijk pas uit de middeleeuwen ontwaken. Dat wil dus zijn dat we dat ook met atoombommen denken te kunnen doen. Wat betreft atoomenergie, met de wijze waarop men thans probeert deze te exploiteren, zijn we het over het algemeen niet eens. En wel omdat die productie uiteindelijk toch een klein beetje belangrijker is dan veiligheid. Die veiligheid wordt alleen toegepast om het verkoopbaar te maken. En wij vinden dat het omgekeerd zou moeten zijn. Veiligheid, zekerheid zijn die inspiratie geven, waardoor een proces op gang kan komen dat wanneer het volledig ontwikkeld is, zoveel goedkoper en in zoveel verschillende maten bruikbaar is, dat de gevaarlijke vormen van atoomsplijting langzaam maar zeker vergeten worden, tot ze niet veel meer zijn dan een trompgeweer in de ogen van een modern mens. En we hopen dat dat betrekkelijk snel zal gebeuren. Daarvoor zijn de dingen te anders, te massaal, te ingrijpend. Wat ik heb gedaan is eerder duidelijk te maken welke positieve en mijn inziens minder positieve ontwikkelingen door die oorlogen sterk geantameerd zijn en daardoor mede uw huidig leefklimaat bepalen. We hebben het daarbij niet gehad over slachtoffers. Slachtoffers vallen er dagelijks. Zoals men eens aan Moloch offerde, offert men nu aan het snelverkeer. Dat er miljoenen mensen sterven, lijkt erger dan het is. Want je leeft verder. Wanneer je denkt aan de noodzaak van de mens om te komen tot een andere wijze van leven, je realiseert dat het voortbestaan van de mensheid zelf uiteindelijk berust op een begrip voor de ander en de behoefte tot samenwerking in plaats van overheersing, dan, vrienden, moeten we zeggen, twee wereldoorlogen hebben waarschijnlijk veel onheil voorkomen. En degenen die gestorven zijn in een van die wereldoorlogen zullen kunnen incarneren in een wereld die anders, maar mijn inziens toch beter is en geestelijk meer mogelijkheden geeft. En daarom wil ik deze balans afsluiten door te zeggen: je kunt toch wat gebeurd is niet terugdraaien. Want het leeft in uw bewustzijn. Maar zelfs wanneer het mogelijk zou zijn, zouden wij van onze kant aarzelen om dit te doen. Want het lijden van miljoenen of de uitblussing van de mensheid als geheel is een moeilijke keuze. Maar wij kiezen dan voor het lijden van velen dat kort duurt, opdat de mensheid een ontwikkelingsmogelijkheid kan scheppen die nog zeer lang in de toekomst voortgaat. Daarmee, vrienden, dank ik u voor uw aandacht. Na de pauze krijgt u een collega van mij die vragen zal proberen te beantwoorden. Goedenavond. Goedenavond.